Goedemorgen broeders en zusters. Vanmorgen is onze eigen predikant dominee Vogel de voorganger. Achter het orgel zit Herman de Keizer en achter de piano Peter Dubbelt. Mijn naam is Hans van den Burgt. Nou, welkom en mededelingen zingen we uit gezang 483. De versen 1 en 4. Gezang 483. De versen 1 en 4. Na stilgebed, votum en groet zingen we uit Psalm 50. De versen 4 en 7. Psalm 50, de versen 4 en 7. Na de geboden zingen we wederom uit Psalm 50, maar dan het 11e vers. Psalm 50, vers 11. Na de gebeden is de schriftlezing en deze is uit Hosea 6. De versen 1 tot en met 11. Hosea 6, de versen 1 tot en met 11. De tweede schriftlezing is uit Matteüs 9. De versen 9 tot en met 13. Matteüs 9. De versen 9 tot en met 13. Vervolgens is het kinderlied en dat is Lees je Bijbel, bid elke dag in 4 talen. Naar de collecte is de verkondiging en naar de verkondiging zingen we lied 271 uit de Weerklank. En dat is, wie de heiland lief heeft, hem als hoofd wil eren, die moet ook het dienen leren. Vervolgens is dankzegging en voorbeden. En de slotpsalm is psalm 134 uit oude berijming helemaal. Psalm 134 uit de oude berijming helemaal. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen, welkom ook in deze dienst. Vandaag zal dominee Vogel vanmorgen onze voorganger zijn. En vanmiddag zal dominee Boom uit Roskogel ons voorgaan. Vandaag beginnen de schoolvakanties. De laatste keer is de zondagschool. Vanmorgen voor groep 1 en 2 en vanmiddag voor groep 3. De komende weken, de 21ste, 28ste juli en 4 augustus, zijn de gemeenschappelijke diensten met de Kandelaarkerk. Die beginnen om 16:30. Komende woensdag hopen Leni en Willem-Jan Bas in het huwelijk te treden. Ze vragen een zegen over hun huwelijk om 4 uur hier in de kerk. Alvast een hele fijne dag toegewenst. Vanuit de protestantse gemeente Te Zwijndrecht, we hopen de familie Spuibroek over te komen. Langedaal 43. Ze worden volgende week aan u voorgesteld. Nu willen we graag Henrique Venté, ik hoop dat ik goed uitspreek, aan u voorstellen. Als het goed is ben je in de kerk. Oh, daar zo. Henrique, ook van harte welkom in deze gemeente. We hopen ook dat je je thuis zult voelen. En dat je ook opgenomen wordt in de gemeente. En we hopen op een gezegende tijd met jou. Bedankt. En als laatste nog de foto's. Na de morgendienst dan zal Hans Baks nog foto's nemen. Voor als u nog met andere foto's in de gemeentegids zou kunnen. Dan willen we nu deze dienst beginnen met het zingen van gezang 483. En namens de kerkraad willen we u een gezegende dienst toewensen.
Bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 50, niet zo'n heel bekende psalm, misschien ook niet zo'n heel bekende melodie, maar wel een mooie psalm. En daarom zingen we die ook, en een psalm ook die inleidt op het gedeelte waar straks de preek over gaat. We zingen nu vers 4 en vers 7, zo spreekt de Heer en opent zijn geding en offer God lof, biedt hem uw dankbaarheid. Ik kreeg net van de koster door dat er nog iemand de lichten van zijn auto heeft laten branden. Het is niet zo erg om straks naar huis te lopen, maar witte Suzuki, GX768B. Niemand. Daar kom je straks wel achter. Oh. Niet voor niks geweest, Koster. We gaan met elkaar luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we vers 11 van Psalm 50. Er zit een geweldige belofte in, hè? Zoals we straks zingen. Zo spreekt de Heer. Al wie in dankbaarheid aan mij het offer van zijn leven wijdt, houdt mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Hij baant de weg waarlangs mijn heil kan gaan. Dus trouw zijn aan God. Trouw zijn aan hem. Dankbaarheid aan hem wijden voor alles wat hij je geeft. En dat is voor ons heel veel, denk ik. Het is ook een manier om God zijn werk te laten doen in je leven. En zijn zegen aan je te geven. We luisteren naar de geboden. Staat hij hard genoeg trouwens, want ik heb het idee dat hij... Ja, zo moet hij staan. Oké. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slapenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord. Laten we bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We danken u dat u ons hier deze morgen in uw huis brengt. Om samen te luisteren naar uw evangelie. Om samen te luisteren naar wat de Heer Jezus ons te zeggen heeft. En we vragen van u, geef dat we dat ook zo mogen meemaken vanmorgen. dat het inderdaad de stem van de Heere Jezus is die ons roept. Die dingen tegen ons zegt. En daarom bidden we of u met uw geest in ons midden wil zijn, of u alles wilt weghalen wat er in de weg staat. En dat kan van alles zijn. Dat kan onze voorbereiding zijn. Dat kan onze algehele houding zijn, maar dat kan ook iets zijn wat er zomaar gebeurt. We kunnen vastzitten in de dingen van ons leven. We kunnen vol zijn van de dingen van ons leven. En er kan van alles zijn, in de kerkdienst ook, waardoor we de aandacht voor u kwijtraken. En daarom bidden we van u, wees u met uw geest in ons midden en haal weg wat er in de weg staat. Zo komen we tot u, Heere God, om daarom te vragen of u tot ons wil spreken vanmorgen. Er is inderdaad van alles geweest, ook in de afgelopen week. En dat weten we. Mooie dingen, heel mooie dingen, ook een heel verdrietige dingen, heel pijnlijke dingen. En met al die dingen komen we hier in de kerk. We kunnen niet zeggen van dat we dat zomaar bij de ingang neerleggen. Want sommige dingen houden ons enorm bezig, u weet dat. We kunnen alleen aan u vragen, zoals we gezongen hebben, of u uw vrede aan ons wil openbaren. Of u uw vrede aan ons wil geven. En dan weten we ook wel dat iets is wat wij dus niet zelf kunnen maken, maar waar we nu juist ook om vragen. Met al de dingen die er zijn en die er niet zijn in ons leven. Met de vragen en de mooie dingen, maar ook de pijnlijke dingen. Of u dwars daar doorheen, door uw geest in ons midden wil zijn. Heren, denkt u zo aan ons allen. Hier in de kerk en ook thuis als we meeluisteren. Zegt u heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt op deze morgen. In deze plaats, hier in Dordrecht, of waar dan ook in deze wereld. Uw kerk die samenkomt, waar heel veel mensen samenkomen. Er zijn ook plekken waar maar een paar mensen in een grote stad samenkomen. Heere, zegent u onze broeders en zusters wereldwijd. Denkt u ook aan hen die met gevaar voor eigen leven of met gevaar voor discriminatie christen willen zijn en daar ook uiting aan geven. We kijken daar vanuit ons vrije Westen zo eigenlijk ook wel met bewonderende blikken naar. Dat ze soms weten hoeveel mensen soms over hebben om christen te zijn, om dat ook in de praktijk van het leven te zijn, om ook samen te komen. Heere God, we komen bij u ook met een gevoel van verlegenheid daarover. En we vragen aan u, helpt u ons ook om het goede spoor te gaan, ook voor onszelf. Het goede spoor van u, achter u aan. Geef dat we ook niet zomaar kerk zijn, omdat het zo hoort. Maar dat we echt kerk mogen zijn, omdat het niet anders kan. Geef iets van die ernst aan ons leven. En van die... Van dat moment van dat het ergens over gaat en dat we daarom ook uw gemeente willen zijn. En zegent u ons ook zo op deze dag. We vragen van u, wees u bij ons in het spreken en in het luisteren. En hoort u ons barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen een gedeelte uit het Oude en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. En we lezen eerst een gedeelte uit het boek Hosea. En we lezen Hosea 6, vers 1 tot en met 11. Hosea 6, vers 1 tot en met 11. En als je dat gedeelte leest, en ik zou er niet eerst wat over vertellen, dan kom je er niet goed uit. De eerste drie versen van Hosea 6 zijn stellige beloften van het volk Israël. Het gaat over 10 stammenrijk, speelt zich af 720, 730 voor Christus ongeveer. De eerste 3 versen zijn de woorden van het volk Israël. Ze hebben, als ik dat zo mag zeggen, weer in de gaten gekregen dat ze achter God aan moeten gaan. En dan komen de geweldige beloften van het volk. En geweldige zekerheden van het volk. En dan vers 4 reflecteert de Heere God daarop. Wat zeggen jullie nu eigenlijk? Wat doen jullie nu eigenlijk? Mooie woorden. Nou, eerst vers 1 tot en met 3. Kom, laten we terugkeren naar de Heere. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. We zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen. Als late regen die het land nat maakt. Geweldig vertrouwen spreekt eruit, hè? Dan het woord van God. Wat zal ik u doen, Efraïm? Wat zal ik u doen, Juda? Uw goede tierenheid is als een morgenwolk. Als dauw die vroeg optrekt en weggaat. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten. Ik heb hen gedood met de woorden van mijn mond. En de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht. Want ik vind vreugde in goede tierenheid. En niet in offer. In kennis van God, meer dan in brandoffers. Ze hebben echter als Adam het verbond overtreden. Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover mij. Gilead is een oord van bedrijvers van onrecht. Het is vol bloedsporen. Zoals roversbenden op iemand wachten, zo is het gezelschap van priesters. Zij moorden op de weg naar Sichem. Werkelijk, zij gedragen zich schandelijk. In het huis van Israël zie ik afschuwelijke dingen. Daar is de hoererij van Efraïm. Israël heeft zich verontreinigd. Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd wanneer ik een omkeer breng in de gevangenschap van mijn volk. En dan lezen we uit Matteüs 9. En dat is ook de tekst voor de preek. Uit Matteüs 9, vers 9 tot 13. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matteüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus die dat hoorde, zei tegen hem, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. En de tekst van de preek vindt u dus in het gelezen gedeelte. Matteüs 9, vers 13, er staat, maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Het is bijna vakantie. Veel mensen zullen met vakantie gaan, veel kinderen zullen ook met vakantie gaan. Of misschien niet, misschien blijf je in Nederland. Misschien blijf je thuis, misschien ga je ergens logeren. Of misschien ga je naar Engeland, of misschien ga je wel naar Frankrijk. Of misschien ga je wel naar Duitsland. En misschien ga je wel naar Italië of gewoon naar Friesland of dat spreek ik ook anders, of in Groningen of in Zeeland. Je van al die talen heb je wel een vers van lees je Bijbel, bid elke dag. Nou, ik heb er 4 gekozen dit jaar ook weer. In het Nederlands, in het Engels. En het derde is, wie kan het zeggen van de kinderen? De grote mensen weten dat allemaal. Ja. Het derde, is het Frans? Even kijken hoor. Ja, Frans, ja. En het vierde? Zie je, en het vierde? Weet je dat? Wie weet dat? Van de kinderen. Hoe weet je dat? Spreek je Duits? Ja, straks zing je Duits, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. Lies die Bijbel, bid je jeden taak. Dat kun je straks ook mooi in het Duits doen. We gaan dan met elkaar zingen.
Thank you.
Ons lied na de preek is lied 271 uit Weerklank. Wie de heiland lief heeft, hem als hoofd wil eren, die moet ook het dienen leren. Ja, dat was de vraag van die farizeeën. Waarom eet uw meester, uw rabbi? Nou, met zondaren en tollenaars. Waarom doet hij dat nou? Hoe kan dat eigenlijk dat hij dat doet? We begrijpen het niet. En we nemen het hem eigenlijk gewoon heel erg kwalijk. Waarom doet hij dat nou? Jezus is aan het eten in een huis, en er staat in deze vertaling bij het huis van Matthäus, maar dat staat er niet, maar waarschijnlijk is dat het huis, of misschien is het een eigen huis. Het zou goed het huis van Matthäus kunnen zijn. En dat net Matthäus geroepen om achter hem aan te gaan. En Matthäus laat alles achter zich en gaat achter Jezus aan, maar dan richt hij een maaltijd aan. En Jezus is daarbij en het is een groot huis waarschijnlijk. En mensen konden daar gewoon binnenlopen, dat was daar de gewoonte. En ze zagen Jezus eten met al die tollenaars en andere mensen van dat soort. Zondaars en tollenaars noemden ze die. Slechte mensen in hun ogen. Waarom doet hij dat nou? Hoe komt hij daar nou bij om dat te doen? Zouden zij nooit doen. Echt niet. En ja, ze verwachten dat ook niet van Jezus. Iemand die met God leeft, doet dat niet. Misschien is dat voor ons wel wat lastig voor te stellen. En dat zit er bij ons wel heel nadrukkelijk in, dat je vooral niet moet denken dat je beter bent. Hè? Dat is ook zo. En het is goed dat dat erin zit. Maar wij zouden zeggen, we snappen het probleem van die farizeeën nou niet zo. Waarom zou je dat nou niet doen? Je zou zeggen van, hé, farizeeën, jullie denken toch niet dat jullie beter zijn, hè? Of wie denken jullie wel dat je bent? Waarom heb je daar nou zo bezwaar tegen? Toch neem ik het een beetje op voor die farizeeën. Ze hebben de bijnaam dat ze schijnheilig waren. Hè? Als je uitgemaakt wordt voor farizeeër, nou, dat vind je niet prettig. Dan word je uitgemaakt voor een schijnheilige hypocriet. Iemand die denkt dat hij beter is dan een ander, maar het net zo goed niet is. Maar, ik moet u eerlijk zeggen, dat was niet hun insteek. Dat was niet hun insteek om te zeggen van, wij zullen eens laten zien dat wij beter zijn. Dan is het zo duidelijk als het maar zijn kan. Maar dat was niet hun insteek, niet hun inzet, we zijn beter. Hun inzet was juist van, ja, maar als wij met God leven, als wij met de Heere God willen leven, dan moeten we ook echt met de Heere God leven. En dan moeten we ook zorgen dat we in alles met de Heere God leven. En dan willen we ook zuiver met hem leven. En dan moet het ook met alles van ons hele leven te maken hebben. Dan gaat het niet alleen maar om dat we iets zeggen te geloven, of nou, misschien ook wel iets zingen te geloven. Maar dan gaat het over ons hele leven, van zaterdag tot zaterdag, van sabbat tot sabbat. We willen zuiver voor God leven. En daarom houden we ons aan de geboden en aan de wetten en aan de offers die gebracht moeten worden. Houden we ons helemaal strikt aan de Tora van God. En contacten met mensen die dat niet willen, die halen ons van dat ideaal af. Inderdaad, die halen ons daar gewoon van af. Als ik daar nou tussen die tollenaars en zondaars in ga zitten, ja, dan word ik zomaar meegenomen. En dan ben ik niet meer zuiver voor God. En dan ben ik niet meer rein voor God. En dan is niet meer mijn ideaal dat ik er voor God ben. Maar dat ik, nou ja, je ziet dat ideaal wegcijfelen gewoon. Dan blijft er weinig van mij over. Dus dat was een insteek. En ik pak het maar gelijk even beter. Nee, want dat weten we wel. Hè? We moeten vooral niet denken dat we beter zijn dan een ander. Maar wat doen zondaren? Laat ik het dan nog maar in het algemeen zo houden. Hè? Wat doen mensen met mij? Hoe sterk ben ik in mijn geloof? Dat die fariseeën zo leefden, dat had ook te maken met bepaald inzicht in de zwakheid van hun eigen geloof. Als je bang bent dat je ergens vanaf valt, dan ben je sta je niet sterk. Als je bang bent dat als ik met die omga, dat ik dan gelijk van mijn geloof af ben. Nou ja, ja, dan kun je wel iets zeggen van, nou, hoe sterk is, maar is je geloof dan eigenlijk? Nee, dus ik ben niet beter, maar hoe sterk ben ik? Dat is een vraag die we aan onszelf moeten stellen. Ben ik sterk genoeg om alles aan te kunnen? Om met God te blijven leven in alle omstandigheden van het leven? Of moet ik dan toch zeggen, bepaalde dingen van het leven moet ik dan toch maar even aan de kant zetten. Dat lukt me niet. Tollenaars en zondaars. Ja, gelijk zo'n bepaald beeld, hè. Nou, ik kom er straks op terug. Maar die fariseeën, hè. Er zit dus iets in wat je niet zomaar moet weggooien van die fariseeën. Maar de schijnheiligheid ligt natuurlijk erg op de loer. Hè, alsof je een ander mag afschrijven. En dat deden ze heel gerust. Het volk van het land, daar hadden ze het over. Het volk van het land. Mensen die eigenlijk nauwelijks iets wisten van de Torah van God. De gewone mensen. De gewone mensen uit de stad. Mensen die niet zoveel weten van God en goddelijke zaken. Die niet weten waar het in de Bijbel over gaat. Ja, die wel weten dat er een Bijbel is. En die weten dat ze bij het volk van God horen. Maar voor de rest ook helemaal niks. Die wel eens een keertje naar de tempel gaan om offers te brengen, maar ook niet zo heel vaak. Waarvan ze zich afvragen of ze wel weten wie God is. En ja, ze zeiden gewoon, dan moet je je verder van houden. En dan ben je al snel beter, hè. Dan voel je je al snel beter dan een ander. Maar nogmaals, het was dus bedoeld om aan te geven dat je, ja, dat je niet zeker van je zaak bent. Je redt het niet. En dan kom je bij iets. En dat is toch wel heel pijnlijk, hè, om dat te concluderen. Dat je precies kunt denken dat je goed bezig bent. En dat je daar helemaal voor gaat. Denk eens aan Paulus. Die achter de discipelen van de Heer Jezus aanging. En die dacht van, ik ben geweldig goed bezig. En dat je het toch helemaal verkeerd kan doen. En dat je, net die fariseeërs, dat ze zo betrokken waren op hun leven in heiligheid voor God. Dat ze daar alles voor over hadden. En dat ze er toch helemaal naast zaten. Dus je kunt precies doen wat je denkt dat goed is. En daar helemaal voor gaan. En toch het punt waar het om gaat, verliezen. Nou, daar heb ik wat over na zitten denken. En eerlijk gezegd kun je daar wel wat onzeker van worden natuurlijk. Een beetje erg onzeker. Zeker als je het in het algemeen zo zegt van in het goede kun je toch nog verkeerd handelen. En wat blijft er dan nog van over? En wat blijft er dan nog van mij over? Dan probeer ik het goede en dan kan ik het toch nog naast zitten. En dan heb ik er heel veel voor over en dan ga ik ervoor tot achter de komma en dan kan ik het toch nog helemaal naast zitten. Dan kom ik dan niet in een moeras terecht. En wie trekt mij aan mijn haren uit het moeras? Maar zelf lukt het niet. Nou, dat is op zichzelf, als je erover nadenkt, wel een pijnlijk punt, hè. Die fariseeërs die zo vol trouw en ijver hun dingen voor God deden en er toch helemaal naast zaten. Nou, dat kun je in het algemeen trekken, maar laten we het vooral even houden over, laten gaan over waar het hier over gaat. Wat is nou precies het punt bij hen? En Jezus eet dus met zijn discipelen, waarschijnlijk in het huis van Matthäus. In het evangelie van Lucas wordt die Leefje genoemd. Dat was een tollenaar. Een pachter van belastingen. En ik maak het maar een beetje netjes. Want Eerlijk gezegd, mensen hebben een grote hekel aan tollenaars. Maar ja, eerlijk gezegd. Als Dordrecht geen tollenaarsstad was geweest, was het geen rijke stad geworden. Echt niet. Dordrecht is rijk geworden door al die tollenaars die er waren. Een stapelstad, hè? Dus alle belastingen mochten hier worden geheven in Dordrecht. Dus we zijn een stad voor tollenaars. Oké. Tollenaars, dat is een slechte naam. En dat was natuurlijk ook wel een beetje zo, want ze verrijkten zich vaak ten koste van anderen. En ze pachten een deel van de tol van de Romeinen. En ze mochten daar tol heffen en dan moesten ze afdragen aan de Romeinen, maar ze mochten ook wat opcenten erbij doen. En het waren soms op euro's, om het zo te zeggen. Hè. Heel wat geld. En ze stonden er niet goed voor. En dat heb je vaker als mensen heel veel geld krijgen op een slinkse manier. Dan gaan ze er ook heel slinks mee om. Nou, dat hebben we van de week ook wel gehoord vanuit Amerika. En zo gaat dat. En het wethuis een staande uitdrukking. Hè? Je hebt zondaars en tollenaars. Dat is eigenlijk één pot nat. Slechte mensen. Mensen die niks met God hebben. Zoals je ook hoeren en tollenaars kunt hebben. Nou, mensen waar je eigenlijk niks te maken mee wil hebben. En zoiets. Minste volk. Nou, in ieder geval in ogen van andere mensen. Dus in de ogen van farizeeërs bijvoorbeeld. Ze wilden daar niet mee omgaan. Niet bij die feesten zitten van die tollenaars, want ze bezoedelen zichzelf daarmee. En zegt Paulus ook niet trouwens. Doet wie niet deugt uit uw midden weg. Zit er ook niet iets in van, ja, je moet wel uitkijken met wie je omgaat. Maar Jezus reageert totaal anders. Waarom? Omdat zijn bedoeling heel anders is. Hij was nou juist hiervoor geroepen. Namelijk om als een arts bij zieke mensen te zijn. Die gezond zijn hebben geen dokter nodig, zegt Jezus. Dat is een bekende uitdrukking ook uit die tijd. Een heel logische uitdrukking ook. Zo gaat het. Je gaat niet naar de dokter als je je niet ziek voelt. En de arts komt ook niet bij je als je kerngezond bent. En dan zegt Jezus, zie mij nou eens zitten, hier. Tussen al die zieke mensen. Ze hebben mij nodig. Ze hebben echt mij nodig. Daarom ben ik hier. En het is gelijk weer zo'n steekpunt voor ons. We voelen allemaal wel aan zoals die farizeeën ze deden, moeten we het vooral niet doen. Hoe goed bedoeld ook, dat is niet de weg. Maar Jezus bivakkeert wel bij zieken. Jezus bivakkeert wel bij mensen die hem nodig hebben. Daar is hij vaak te vinden. En als Jezus dan vaak in de kerk te vinden is, dan zijn hier blijkbaar veel zieken. Als Jezus niet in de kerk te vinden is, niks in de kerk te zoeken heeft, dan komt dat omdat er geen zieken zijn. Veel zieken en je kijkt om je heen. Of je denkt aan een ander. Maar nou naar jezelf. Zou hij nou bij jou over de vloer komen? En wat zegt dat over je? Heb je hem nodig als de arts van je leven? Arts voor je ziel? Kijk, we kunnen wel zeggen, nou, die farizeeërs. Wat de farizeeërs zijn dat. Klopt. Maar ben jij dan een tollenaar? Wil je wel dat Jezus jou opzoekt? Of geldt dat alleen voor anderen? Of was dat in het verleden zo? Maar nou ben je zo christelijk geworden dat je dat eigenlijk niet meer nodig hebt. Nou hebben alleen andere mensen dat nog nodig. Zijn we zo schijnheilig geworden? Ben jij zo of ik zo schijnheilig geworden dat het alleen voor een ander nog zo is? Ik wil geen fariseer zijn. Maar als Jezus bij mij op bezoek komt, dan zegt dat iets over hem en dan zegt het iets over mij. Namelijk dat hij een arts is en ik een zieke ben. En dat hij het blijkbaar nodig vindt om bij mij langs te komen. En dat zegt de Heer Jezus ook tegen die fariseeërs. Hij zegt, ga heen en leer wat het betekent. Nou, ga heen en leren betekent niet, nou maak dat je wegkomt. Maar dat is een bepaalde uitdrukking van de rabbijn uit die tijd. Ga heen en leren betekent dus niet, maak dat je wegkomt. Maar ga daar nou eens goed over nadenken. Zo staat het ook in de NBV. Ga daar nou eens goed over nadenken. Wat dat nou betekent. En dan volgt er een tekst uit Hosea 6, wat we ook gelezen hebben. Ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Daar moet je nou eens goed over nadenken. Moet je gaan herkauwen. Dat betekent niet van, zoek eens even op wat dat betekent. Dat staat er niet, hè. Ga heen en leer betekent niet van, kijk even op Wikipedia wat dat betekent. Betekent niet van, oh ja, er staat ergens een bijbeltekst, oh ja, dat is ook zo. Dat betekent het ook niet. Dat betekent dat die fariseeërs de Bijbel moeten opslaan. En dat ze moeten gaan zoeken in Hosea 6. Maar ze kenden waarschijnlijk heel goed die tekst die Jezus bedoelde. Jezus is niet de enige die tekst aanhaalt, kom je vaker tegen. Maar ze moesten dus Hosea 6 gaan lezen. En ze kenden de betekenis daar wel van. En ze wisten ook in welk verband het wel stond. Mensen die dan plotseling van harte voor God willen leven, vol vertrouwen op God. En zeggen van, ja, wij verwachten u. En na 2 dagen zal die komen. Nou, de 3e dag zal die zeker komen. We zullen erna jagen om God te kennen. We hebben het gelezen. En je voelt het soms bij jezelf. Waarom niet? Dat je soms aan het eind van de dienst zingen we wel eens Psalm 108 vers 1. Mijn hart, o hemels majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Nou, dat zongen ze daar. Helemaal. Ging uit een dak. Helemaal. Dat was het helemaal. Ze waren weer helemaal terug. En je denkt van, nou, God zal er wel heel geweldig blij mee zijn. Maar de Heere God zegt, ja, wat moet ik nou met jullie? Wat moet ik nou beginnen met jullie? Wat zal ik u doen, Efraïm? Wat zal ik u doen, Juda? Uw goede tierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat. Nou, als het 35 graden is. Hoe lang blijft de dauw, hoe lang blijft het gras nat? Heel even. Wat betekent het? Heel weinig. Je kunt wel van alles zeggen en van alles roepen. Maar wat doe je nou? Want ik vind vreugde in goede tierenheid. En niet in offers. Prachtig hoor die woorden. Prachtig hoor die gebeden. Prachtig hoor die inzet. Maar doe nu maar gewoon wat ik vraag. Daar gaat het over. En zoals er ook staat in Micha 6. De Heer heeft u bekend gemaakt wat goed is. Getrouwheid, liefde hebben. Oprecht te wandelen met je Heere God. Meer niet. Ik ben niet op zoek, zegt de Heere God, die het allemaal zo geweldig goed doen. Die allemaal zo geweldig goed weten. Maar mensen die met liefde en trouw voor mij en voor de ander leven. En dat is precies wat de apostel Paulus zegt in 1 Korintiërs 13. Hij zegt daar, als had ik alles, al kon ik, had ik alle gaven die er maar te zijn, dan kon ik profiteren tot mijn lieve lust was. Al sprak ik alle talen van de wereld. Al gaf ik mijn lichaam over om te worden verbrand. Al deed ik dit, al gaf ik alles wat ik had aan de armen. Maar ik had de liefde niet. Baatte me niks. En daar moet je dus echt over nadenken. En daar moesten die farizeeën over nadenken. Ga heen en leer. Denk er nou eens goed over na wat dat betekent. Dat ik geen offers wil, maar barmhartigheid. Ja, natuurlijk. Ook in Hosea betekent het niet dat God zegt, sluit de tempel maar en de offers hoeven er niet meer worden gebracht. Het is als een scherpte begrijpen wat hij bedoelt. Zonder barmhartigheid, zonder liefde, is er niets. En Farizeeërs, als je denkt dat je het goed doet omdat je ernaar jaagt zo heilig mogelijk te leven, ga heen en leer wat het betekent. En kijk dan, er zijn zieken. Daar ben je voor. Daar ben je voor. Barmhartigheid, mensen hebben je nodig. Daarvoor ben je er. Je bent er niet voor jezelf, om alleen maar zelf vroom te worden. Je bent er voor zieken, mensen die je nodig hebben. Zieken in de overdrachtelijke zin, maar ook in het echt. Barmhartigheid, daar ben je voor. Daarvoor ben je op aarde. Waartoe zijt gij op aarde? Nou, om vooral barmhartig te zijn. Mensen met een warm hart, dat klopt voor God en klopt voor de ander. Daarvoor ben je op aarde. En daar kun je niet omheen. En dat is het waar je over na moet denken. En dat is ook het woord van vandaag, waar wij over na moeten denken. Als je straks voor je tent zit, alle tijd van de wereld hebt, als je straks boven op een berg zit, alles op je in laat werken, hoe groot zijt gij? Ja, dat kun je, op een gegeven moment zegt de Heere God, ja, dat weet ik, en nu barmhartigheid betonen. Ook als je thuis achter de geranium zit. Bedenk dat. Ga heen en leer. En de Heer Jezus leert ons dat. De Heer Jezus leert ons, die gaat daar gewoon tussen die zondaars en tollenaars in zitten. Omdat hij denkt, dat zijn mensen die mij nodig hebben. En hij is er voor ze. Er zit nog wat in, hè? Het is die andere lijn. Jezus leert het ons. Jezus die komt als arts bij tollenaars. Jezus komt als arts bij farizeeërs. Maar niet iedereen heet hem welkom. Je wilt geen farizeeër zijn, je wilt geen tollenaar zijn. En toch kwam Jezus om zondaars te roepen. In onze vertaling staat er achter tot bekering. Er staat in de meeste vertalingen niet achter. Het gaat ook over zoals de Heer Jezus riep, Matthäus riep de andere discipelen om achter hem aan te komen. Dat heeft natuurlijk met bekering te maken, helemaal waar. Maar het gaat erom, ga je nu achter hem aan? Bekeer je op die manier, achter hem aan? De roeping om achter hem aan te gaan. Matthäus, die tollenaar, die zat zichzelf de centen te tellen. En die was weer heel blij, want hij had weer heel veel. Weer mensen afgezet. En die liep achter Jezus aan. En jij en u worden geroepen om achter hem aan te gaan. Zondige mensen. Stuk voor stuk. Dat zijn we. Geen rechtvaardigen. Mensen die al goed zijn, hebben Jezus niet nodig. Dat is zo waar. Maar hij komt vandaag langs. Hij is er. Hij, de enige echte, Gods barmhartigheid in levende lijven. Gods genade in eigen persoon. De uitdrukking van Gods liefde. En hij doorbreekt alle conventies om bij die tollenaars te zitten. En hij doorbreekt alle conventies om bij jou te zitten. Hij gaf zijn leven voor jou. Is het overbodig? Niet nodig eigenlijk? Ja, dan begrijp je het niet waarom die kwam. Moet je ook over nadenken. Ga heen en leer wat het wil zeggen dat hij voor jou kwam. Het is een leerproces hoor, wat we hier voor ons hebben. Een proces van vele jaren. Zoals Paulus dat zegt in Galaten 2. Niet meer ik, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Daar gaat het om. En zo mag je leren kijken met de ogen van de Heere Jezus naar een ander. Omdat je weet dat er ook zo naar jou gekeken wordt. En God je zo lief had, dat hij zijn zoon daarvoor overhad. Amen. We zullen samen danken en bidden. We doen dankzegging voor het feit dat Wendy en Hans Versluis deze week 25 jaar getrouwd waren. Hartelijk gefeliciteerd. God zegen samen. En we hopen dat de Heere God ook jullie verder nabij zal zijn in jullie leven. Met jullie kinderen. We bidden ook voor onze broeder Litoy, senior. Bij hem is slokdarmkanker geconstateerd met uitzaaiingen naar de longen. Hij is gewoon in de kerk. En dat betekent dat hij zich ook redelijk goed voelt. En we weten niet precies wat de Heere God met u voor heeft. Wat de artsen kunnen doen, dat is nog onzeker. Dat is nog onduidelijk, begreep ik. Maar we willen bidden of de Heere God u beiden, met allen die u lief zijn, ook wil zegenen. En het vertrouwen daarop is daar zeker toe aanwezig. We zullen daar ook blijvend om bidden. Om blijvend vertrouwen. We willen ook bidden voor de pasgeboren kleinzoon van Henk en Riet van de Heuvel. Dominee van de Heuvel, zeg maar zeggen. Dan weet u wie het is. Zoon van, en daar de kleinzoon van, die is 2 weken geleden geboren. De zoon van Wiebe en Monika. Die is deze week met een ernstige bacteriële infectie in het Sophia opgenomen. Klein mannetje. En de huid liet los, nou, die infectie. Dus dat was heel erg spannend. Er was nu iets van stabiliteit opgetreden. En we bidden of de Heere God ook verder in dat gezin aanwezig wil zijn. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, we danken u dat u uw zoon naar deze wereld zond. Naar mensen ver weg en naar mensen dichtbij. En dat hij als de arts aller zielen ook bij ons wil komen. Omdat u, Heere God, blijkbaar beter in de gaten hebt dan wij zelf, dat dat nodig is. We willen u heel hartelijk danken dat u zo vanmorgen ook bij ons wilde komen. Bij ons hier in de kerk. Om ons bij ons persoonlijk aan te kloppen. Ga heen en leer wat het betekent. En we bidden van u, geef dat we dat ook zo mogen leren. Dat Christus in ons woont. En niet meer dat wij de belangrijkste zijn. We danken u voor uw woord. We hebben dat nodig, uw woord. We hebben u zelf nodig. Zonder u gaat het niet. We danken u dat u uit liefde naar deze wereld kwam, Heere Jezus. En dat u ons niet wegduwt, zoals andere mensen dat soms doen. Dat u zelfs fariseeërs niet wegduwt, die we soms ook zelf kunnen zijn in onze eigen ogen. Maar dat u oog hebt voor ons zoals we zijn. En ieder van ons afzonderlijk en ons met elkaar. Heere, wil in ons wonen en werken. En als we dan heen gaan en mogen leren, geef dan dat we dat mogen doen in de overtuiging dat u ons dat opdraagt en dat u met ons meegaat. En dat u dat ook wil leren door uw geest. Om in ons leven een open mind te hebben naar anderen. Een open hart te hebben voor anderen. Barmhartig te zijn. Maar ook omdat we overweldigd zijn. Omdat u ons net zo lief heeft als een ander. Heere, geef dat we zo mogen leven. Zegent u ons zo in al onze overwegingen. Waar we dan ook naartoe gaan, ook in de komende weken. Misschien blijven we thuis. Misschien gaan we weg. Heere, denkt u aan ons. We willen ook voor elkaar bidden en ook voor elkaar danken. En we danken u dat Hans en Wendy Versluis 25 jaar getrouwd mochten zijn afgelopen maandag. En we willen u hartelijk danken voor uw zorg dwars door alles heen. Het leven is bij niemand helemaal eenvoudig, ook bij hen niet. We We danken u voor de zorg die u gaf, voor de nabijheid die u gaf, voor de vrede die u geeft. En we bidden of u blijvend ook wil werken in dat gezin, in de harten van Hans en Wendy en ook van de kinderen. Zorgt u goed voor hen. We willen ook van u vragen, wees u bij onze zuster Corrie Hollemans die de bloemengroet krijgt. Geef dat ze daarin de groet van u voor haar leven mag zien. En dat ze zo ook met moed verder mag gaan. Die moed en kracht bidden we ook voor Ineke Brugmans. Ook als de chemokuren weer wat uitgesteld zijn. Onzekere periode deze. En we vragen aan u, geef je rust, vrede, diep van binnen. Een vrede die alle verstand te boven gaat, die wij zelf niet kunnen geven. Draagt u haar. En als er momenten zijn dat het zwaar is, dat het moeilijk is, wees u haar nabij. We bidden voor onze familie Littooi. We danken u voor het vertrouwen dat ze hebben mogen hebben in u. Maar we bidden ook, Heere God, draagt u hen. Versterkt u dat vertrouwen elke keer weer. Geeft u de artsen wijsheid. Geeft u de artsen inzicht in wat ze moeten doen en wat ze kunnen doen. We weten, onze levens zijn in uw handen. En eigenlijk zeggen we daar genoeg mee, als we dat weten. Maar u weet ook wat we voor de rest willen in het leven, wat onze verlangens zijn. Wilt u daarnaar luisteren en wilt u ons uw vrede geven? We willen ook bidden voor de familie van de Heuvel en voor die kleine Noah in het ziekenhuis, zoon van Wiebe en Monika. Denkt u aan hen. En denkt u aan Noah. We danken u dat het nu stabiel is. En dat er alle reden is om optimistisch te zijn. Maar er gaat van alles door de familie heen. Draagt u ook hen. Ook op dit moment. Ook in de toekomst. Zorgt u goed voor hen. Heere, zo komen we tot u aan het einde van deze dienst. We kijken op naar u. En we zien u zitten tussen ons in. Tussen tollenaars en zondaars. Hoeren en zondaars. Gewone mensen, tussen farizeeërs, u bent er gewoon. En dat begrijpen we niet. We willen u alleen maar danken. Danken dat u naar ons omkijkt. En dat we dat mogen weten. Daarom hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil. Uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. We zingen nu als ons slotlied Psalm 134 in de Oude Berijming. Thank you. Ontvang die zegen van onze God. Ga heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.